Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen met de titel De zaligheid van de mens die God verkoren heeft. Hij is gepubliceerd in het tweede deel van de 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagavond 4 augustus 1844 in Londen, naar aanleiding van Psalm 65, vers 5. Welgelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Er zijn veel mensen met een godsdienstige belijdenis die het grootst mogelijke afgrijnzen hebben van het leerstuk der uitverkiezing. De vijandschap van het vleeselijke gemoed heeft sommigen in hun godslasterlijke uitspraken tegen deze schriftuurlijke waarheid ontzaglijk ver doen gaan. Er zijn mensen die gezegd hebben dat, als God op een willekeurige wijze sommigen tot de zaligheid heeft uitverkoren en anderen verworpen, hij niet beter is dan een tiran of dan Moloch. En anderen hebben verklaard dat ze liever bij de Satan in de hel zouden willen vertoeven dan met zulk een God in de hemel. Doch ik wil mijn mond niet verontreinigen met ontzaglijke godslasteringen die goddeloze mensen, zowel mensen met een godsdienstige belijdenis als heidense mensen, hebben geuit tegen dit stuk der goddelijke soevereiniteit. In weerwil van al hun toren en vijandschap blijft nog steeds van kracht als een onveranderlijke waarheid dat de uitverkorenen het verkregen hebben en dat de anderen zijn verhard geworden. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die lopen, maar des ontfermenden Gods. Welnu, juist dezezelfde personen die het uitermate onredelijk achten. Dat God volgens zijn uitverkiezing zal handelen, beschouwen het als heel redelijk dat zij dit zelf wel zouden doen. Bijvoorbeeld, zij beschouwen het als zeer redelijk dat zij hun eigen levensgezel zouden uitkiezen. Doch ze beschouwen het als erg onredelijk dat Christus zijn eigen bruid zou uitkiezen. Wat zouden zij ervan denken als hun dit recht van verkiezing zou worden ontzegd, of als ze gedwongen werden om in het huwelijk te treden met een willekeurige vrouw die zichzelf verkoos aan hen op te dringen? En is het niet evenzeer onredelijk in een godsdienstig gezin, dat Christus gedwongen zou worden zichzelf te verenigen en zich in gemeenschap te begeven met iedere trotse fariseer of met iedere aanmatigende godsdienstige mens die verkiest een aanspraak op hem te maken? Daarentegen beschouwen ze het als zeer redelijk dat zij het recht zouden hebben hun eigen woonplaats te kiezen en het huis uit te kiezen waar ze zouden willen wonen, doch ze achten het hoogst onredelijk dat God de personen zou kiezen die hij tot zijn tempel kan maken en in wie hij voor eeuwig woning kan maken. Zo zouden ze het ook hoogst onredelijk achten als het hun niet werd toegestaan die zaak of dat beroep in het leven te kiezen, waarin ze op zijn allerbest hun bekwaamheden tot ontplooiing kunnen brengen. En dat het allermeest de weg opent naar voordeel of naar eer. Evenwel beschouwen ze het als hoogst onredelijk dat God een volk zou verkiezen waarin hij verheerlijkt zou worden. Maar, zouden ze kunnen zeggen, de vergelijking die gaat niet op, de zaken zijn niet met elkaar in overeenstemming. U spreekt over de tijdelijke zaken waarin de keuze kan zijn toegestaan. Doch de uitverkiezing betreft de eeuwigheid waar wij dit gewis ganselijk niet kunnen toestaan. Maar stellen wij niet vast dat ze juist in verhouding tot de tijdsduur voor zichzelf aanspraak maken op het recht van een keuze? Bijvoorbeeld, iemand zou voor een nacht zijn intrek kunnen nemen in een erg ongeriefelijke kamer, maar hij zou er niet aan denken zo'n plaats voor levenslange bewoning te kiezen. Of u zou een uur bij iemand kunnen doorbrengen, wiens gezelschap u niet een maand lang zou wensen, zodat we juist in verhouding tot de tijdsduur aanspraak maken op het recht van de keuze. Mogen we dit niet overbrengen op goddelijke zaken? Is God niet volmaakt vrij om de personen te verkiezen die voor eeuwig met hem in de hemel zullen zijn? En heeft hij als de soeverein niet duidelijk het recht om te verkiezen die hij tot deelgenoot wil maken van zijn gelukzaligheid? De mensen mogen in opstand komen tegen deze leerstukken en ze mogen trappen tegen deze bergen van koper, maar wee dien die met zijn formeerder twist. Vroeg of laat zullen alle zulke twisten eindigen in de verwoesting van de twisters. Het is ons wijsheid en genade niet tegen te spreken, maar ons te onderwerpen. En als God ons enig getuigenis heeft geschonken van onze uitverkiezing in Christus, dan zal dat 100 tegenspraken meer beantwoorden dan welk argument ook, en dan zal dat onze zielen meer bevredigen dan 1000 redenen. Wij stellen vast dat er in de tekst een zegen wordt uitgesproken over de mens, dien God verkoren heeft. Welgelukzalig is hij, dien gij verkiest. Wij vinden hier David geen lucht geven aan zijn bitterheid en vijandschap tegen de uitverkiezing, doch meer zijn hart uitgieten in dankzegging dat God een volk bezat, waarin hij zou worden verheerlijkt, en dat hij in het bijzonder een zegen uitspreekt over de gelukkige persoon die van eeuwigheid verkoren is. Met Gods zegen zullen wij de tekst verhandelen in dezelfde volgorde waarin de Heilige Geest deze heeft geopenbaard, en de verschillende stukken en de verscheidene tekstgedeelten daarvan overdenken, zoals we deze voor ons hebben liggen in het woord der waarheid. Allereerst dan luidt het, welgelukzalig is hij dien gij verkiest. Waarom zou deze mens welgelukzalig zijn? Omdat de uitverkiezing de wortel is van alle zegeningen, de bron en de fontein van alle geestelijke genade die de ziel ontvangt. En dit is de altijd vloeiende en overvloeiende fontein van waaruit alle stromen van barmhartigheid en genade het hart bereiken, waarin de verlosten zich zullen baden tot in de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar laten wij de aard van deze verkiezing wat meer van nabij bezien. Dan merken wij ten eerste meteen op dat het een persoonlijke en een onderscheidelijke keuze is waarvan de Heilige Geest hier spreekt. Welgelukzalig is hij, dien gij verkiest. Dit maakt de uitverkiezing tot zulke persoonlijke zaak, dat deze gevestigd is niet op naties en landen en op zulke ruime algemeenheden, maar op enkelingen. En op deze wijze verzegelt God dit altijd aan de conscientie door deze zaak met kracht thuis te brengen op het hart van elk persoonlijk voorwerp van zijn genade. Ten tweede is het een uitverkiezing in Christus. Zoals wij lezen, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, dat is in Christus, voor de grondlegging der wereld. De uitverkiezing van het volk Gods ligt in de Zoon van zijn liefde. Hij is hun verbondshoofd in wie ze voor eeuwig vastliggen. Ze zijn verkoren, niet vanwege enig werk, goedheid of waardigheid in hen, doch ze zijn uitverkoren in Christus tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Doch deze verkiezing is tot het eeuwige leven, zoals wij lezen, en daar geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En wat wordt er niet samengevat in deze uitdrukking het eeuwige leven, dat wanneer de tijd zal zijn voorbijgegaan, wanneer de goddelozen in de hel zullen worden geworpen, en dit veranderlijke toneel een einde zal hebben genomen, dan zal de gelukzaligheid van de verlosten nog maar beginnen, een gelukzaligheid die eindeloos zijn zal en die de nimmer eindigende eeuwigheid door zal voortduren. Maar in het verkiezen van zijn volk heeft de Heere ten vierde overigens overvloedig voorzorg getroffen, dat ze niet zullen leven naar ze dat willen, zoals men zegt, dat ze dit leerstuk niet zullen misbruiken tot ongebondenheid of dat ze vrij spel geven aan hun lage lusten en hartstochten. Wij lezen daarom dat ze zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, en dat ze Gods maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zodat wanneer deze dierbare waarheid der uitverkiezing op de conscientie verzegeld wordt, dit verre van de plichten tot heiligmaking te doen verslappen, het iemand verplicht tot een nauwere gehoorzaamheid en hem ertoe brengt die vruchten der gerechtigheid voor te brengen, die tot roem en heerlijkheid Gods zijn. Waar het leerstuk der verkiezing dit niet voor iemand doet, daar doet het niets voor hem. En als dit hem niet met alle zoete en heilige banden dwingt om zich met zijn lichaam, ziel en geest over te geven tot de dienst van God, als het hem niet uit de wereld brengt en hem niet afzondert als een vat ter ere, dat geschikt is gemaakt ten dienste van de Meester, als het hem niet met koren der liefde verbindt aan de troon van God, dan is het niet meer dan een leerstuk dat in het hoofd drijft, niet meer dan een bespiegeling in het natuurlijke verstand. Het is niet de waarheid die verzegeld is aan het hart en die in de conscientie ontvangen werd door de onderwijzingen van God, de Heilige Geest. Maar we gaan dan over tot het overdenken van hetgeen voortvloeit uit deze eeuwige verkiezing Gods. Wel gelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen. De oorspronkelijke verkiezing is de wortel, de nadering tot God is de vrucht. Het ene gaat vooraf en is de oorzaak van het andere, want iedereen dien God verkiest doet hij naderen tot hem. Welnu, wat en waar bevinden wij ons van nature? We zouden nooit onze lage afkomst mogen vergeten. De Heere spreekt ons ervan de rotssteen te aanschouwen waaruit wij gehouwen zijn. We moeten nooit onze gevallen staat vergeten, zoals de Heere zijn volk geboden heeft te belijden. Mijn vader was een bedorven Syriër. Aldus gebiedt hij ons onze gevallen staat van nature te gedenken, opdat wij bij het beschouwen van de ruisende kuil met modderig slijk zien mogen hoe de hand des Heeren ons genadegeluk heeft uitgeleid. Wat zijn wij en waar verkeren wij dan van nature? Verre van God, van hem vervreemd, vleeselijk, verhard, vermetel, dood in de zonde, zonder enig geestelijk gevoel of hemels verlangen, zonder één heilige ademtocht of zonder te hijgen naar het kennen van God en naar een openbaring van zijn genade aan onze conscientie. Er bevindt zich een onoverbrugbare kloof die iedere geestelijke toegang afsluit tussen God en onze ziel. De Heere heeft in het verkiezen van zijn volk deze niet uitverkoren om te sterven zoals ze werden geboren. Hij heeft hen niet verkoren om het leven in onwetendheid, vijandschap en zonde en om ze dan, als de dood komt, zonder een verandering in de hemel op te nemen. Dat is niet de verkiezing Gods. Maar God hebbende hen uitverkoren, opdat ze zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Hij brengt ze tot die geestelijke kennis van zichzelf, opdat ze aldus tot nieuwe schepselen zullen worden gemaakt en door een goddelijk werk op hun conscientie bekwaam zullen worden gemaakt om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Hij neemt daarom de hinderpalen weg tussen hem en hun zielen. Maar hij laat ons voelen dat er hinderpalen zijn, alvorens hij deze wegneemt. En wat zijn dan deze hinderpalen? De eerste hinderpaal die er staat tussen een rechtvaardig God en een schuldige ziel, is de heilige wet. Merkt u ooit op waarvoor het eerst onder de wet gesproken wordt over het altaar en de plaats die dit ook innam in de tabernakel? Waar vinden wij dat voor het eerst geboden wordt een brandofferaltaar op te richten? In Exodus 20, hetzelfde hoofdstuk waarin de wet gegeven werd. Niet zodra had God de wet geopenbaard met donderslagen en bliksemen van de berg Sinaï, of hij spreekt van dat altaar dat zij voor hem moesten oprichten, hetgeen zinnebeeldig uitdrukt dat niet zodra de zondaar door de wet veroordeeld is, dat altaar daar is van het verzoenend bloed van Christus om er de toevlucht tot te nemen. Merkt u ook ooit de plaats op die het koperen altaar innam in de tabernakel? Het was niet in het heilige der heiligen, waar niemand dan de hoge priester één keer in het jaar binnentrad. Het was ook niet in het heilige, waar alleen de priesters toegang hadden. Doch het was in de voorhof, in de toegang voor het heilige, opdat geheel Israël het zien kon. En hij zette dat altaar des brandoffers aan de deur des tabernakels van de tent der samenkomst. Het brandofferaltaar met zijn altijd brandend vuur was zinnebeeldig voor de offeranden van de Heere Jezus. En het was zo geplaatst dat de rook en de vlam daarvan de eerste aanblik was, welke dat oog van de tempelganger geboden werd. Aldus kunnen wij, als wij voor het eerst de schuld der zonde zien en gevoelen onder een verbroken wet, niet naderen voordat er een gezicht op het altaar is. Wij hebben een altaar, zegt de apostel in Hebreeën, doch als dit altaar, dat wil zeggen de offerande en de verzoening voor de zonde die Jezus volbracht. Als dit altaar in de ziel wordt geopenbaard, dan breekt dit de scheidingsmuur af en stelt het de ziel in staat om tot God te naderen. Maar behalve deze hinderpaal van schuld vanuit de verbroken wet, is er ten tweede nog een andere die hieruit voortvloeit, namelijk dat de ziel doordrongen is van schaamte, als God de Heilige Geest de conscientie met zijn vinger aanraakt en er de zonde op thuis brengt, dan brengt dit niet alleen een gevoel van schuld teweeg, maar ook beschaamdheid der aangezichten. Onze eerste ouders kenden geen schaamte tot ze de wet Gods verbroken hadden. Nog kennen wij schaamte totdat we weten dat we zondaars zijn in zijn oog. Wel nu. We kunnen niet met vertrouwen tot de Heere naderen, zolang wij ons beschaamd gevoelen voor Hem. Hij heeft dan ook voorzien in een middel om dit gevoel van innerlijke schaamte weg te nemen. Hij heeft het bloed der besprenging beschikt om de conscientie te reinigen van het vuil en van de dode werken tot het dienen van de levende God. Door dezelfde verzoening, die op een geestelijke wijze wordt geopenbaard, wordt de conscientie gereinigd en verkrijgt de ziel toegang tot God door het bloed des lams, en daarom lezen wij: voor uw dubbele schaamte en schande, Jesaja. En vervolgens, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Maar wij hebben ten derde behoefte aan wat meer dan dit. De ziel, die overtuigd is van zonde, die diep doordrongen is van schaamte en die beschaamd van aangezicht is, heeft iets meer nodig dan het gezicht op dat verzoenende bloed dat reinigt van alle zonde. Want de ziel heeft daarbij behoefte aan de verborgen trekkingen des geestes, zoals de bruid zegt: trek mij, en wij zullen u nalopen. En zoals de Heere tot de gemeente ook spreekt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Wij vinden dit op een bijzonder heerlijke wijze voorgesteld in het Hooglied. Mijn liefst trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. De Heere wordt hier voorgesteld als zijn hand uitstekende naar de ziel en aldus op een verborgen wijze het hart en de genegenheden tot zich trekkende. En onder deze inwendige trekkingen en verborgen bewegingen van de geest op het hart doet de Heere ons tot hem naderen. Wij kunnen niet tot hem naderen in geloof en liefde, totdat hij ons trekt met koren der liefde, met mensenzelen. Maar als hij zijn hand uitsteekt en het hart aanraakt, doet hij de ziel op een verborgen, doch onwederstandelijke wijze tot zich naderen. Maar wij moeten ten vierde nog meer gevoelen om ons te doen naderen, want we zijn erg onwillig om tot God te naderen. Schuld, zonde, schaamte verduisteren het gemoed, verharden het hart. Talrijke zaken die voortvloeien uit de wereld en het vlees tezamen houden ons van de Heere terug, zodat Hij, om ons tot Hem te doen naderen, enige schijnsels geeft van zijn verzoenend aangezicht, enige blijken van zijn gunst ons bezoekt met een zekere genadige belofte, die precies gepast is voor onze toestand, of met een zeker getuigenis, dat het hart doet smelten en dat aan elk verlangen tegemoet komt. En hieronder wordt het hart verbroken, vertederd en vernederd, en wordt het in staat gesteld om tot de Heere te naderen. Toch hoe naderen wij tot Hem? Als we op de juiste wijze tot Hem naderen, is dit met belijdenis van schuld. Wij kunnen, als God onze conscientie met zijn vinger heeft aangeraakt, ons niet op een vermetel en zorgeloze wijze in zijn tegenwoordigheid dringen. Want onder de goddelijke onderwijzingen zal er eerbied voor zijn grote naam, goddelijke vrezen, verslagenheid van geest voor hem, met een belijden en erkennen der zonden worden gevonden. Maar dit is een vernederend werk. We vinden dit zo vanzelfsprekend als we iets verkeerds gedaan hebben. Wat is het dan moeilijk en vernederend om dit te erkennen? Wat ruist dit in tegen de trots van ons hart? Wat een vernederende zaak is het als wij moeten belijden dat wij verkeerd of dwaas hebben gehandeld. Zo is het ook geestelijk een erg vernederende zaak om tot het belijden van schuld te komen en om onze menigvuldige afwijkingen, de afgoderijen van ons hart, de lage en ergerlijke zonden waaronder onze consciëntie bij tijden en ogenblikken gevoelig en zuchtende is, om die te erkennen en te bewenen. Toch, alles wel beschouwd, is het belijden van schuld een aangenaam werk. Nederigheid is verreweg aangenamer dan trots. Het belijden van schuld is verreweg aangenamer dan zelfrechtvaardiging. Zo is het ook op een natuurlijke wijze. Als de vrouw de echtgenoot gekrenkt heeft, of de echtgenoot de vrouw. Als het kind een der ouders heeft gekrenkt, of de dienstknecht de meester. Wat een verborgen voldoening er dan ook mogen liggen in zelfrechtvaardiging en in hardnekkige koppigheid. Het is waarlijk veel aangenamer om schuld te belijden. Zoveel te meer in geestelijke zin, als wij onze zonden belijden, als de tranen ons langs de wangen stromen en als de boezem zich beweegt onder het uitsnikken van een waarachtig en een diep berouw. Dan ligt er in deze eerlijke schuldbelijdenis veel meer vermaak en zoetigheid dan in de duivelse voldoening van het op een trotse en aanmatigende wijze, volharden tegen God en tegen de consciëntie. Maar de Heere zelf moet het hart aanraken, en als hij dit aanraakt, dan zal de schuldbelijdenis daaruit vloeien. Zoals de rots welke Mozes sloeg, zijn onze harten van nature harten ongevoelig. Doch niet zodra we deze rots getroffen door de wonderdadige staf of het water stroomde eruit. Derhalve, niet zodra zijn onze harten getroffen door het woord van God of verbrokenheid. Diep berouw en schuldbelijdenis stromen eruit, daarbij zal er ook gebed en smeking zijn, zoals wij lezen. Ze zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. En dit is de weg waarlangs de ziel tot de Heere nadert, niet in een weg van verharding en aanmatiging, doch met smeking, vurige zuchtingen, kinderlijk hijgen, en met een verlangen om naar de openbaringen van hemzelf, zodat de ziel zichzelf, om zo te zeggen, uitgiet in de boezem Gods. Doch wij kunnen niet naderen tot de Heere zonder een zekere mate van goddelijk geloof, zoals de apostel ook zegt, want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. Zodat als de Heere ons tot hem zou willen doen naderen, hij een zekere mate van geloof in onze harten ontsteekt en in oefening brengt. En door dit geloof grijpen wij de sterkte Gods aan, zoals wij lezen. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken, Jesaja. Door het geloof omhelzen wij de beloften en door het geloof aanschouwen wij de zaligmaker aan de rechterhand Gods op zijn troon der genade en der heerlijkheid. Door het geloof zien wij op het bloed der besprenging. Door het geloof werpen wij een blik in de medelijdende, medegevoelende boezem van Jezus. Door het geloof geloven wij de waarheid zoals deze in hem is geopenbaard. En door het geloof worden deze zaken aangegrepen, in het hart gebracht, omhelst en tot op een zekere hoogte met het hart genoten. Welk een genade is het aldus in staat te worden gesteld in Christus tot God te naderen. Hij is de bron van leven en licht. Iedere zegen voor tijd en eeuwigheid komt van hem, en in de toenadering tot hem ontvangen wij een zekere mate van deze zegeningen. Als wij ons in duisternis bevinden, als de Heere de ziel tot hem doet naderen, dan komt het licht en verdrijft het de duisternis. En als we in zwarigheid verkeren en de Heere doet ons tot hem naderen, dan verdrijft hij deze. Want des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Als beproevingen in het gezin, in het lichaam of in de voorzienigheid. Als zware druk en lasten ons te neerdrukken. Als de Heer ons tot hem doet naderen en we komen nabij die eeuwige en onuitputtelijke bron van zaligheid en zegen. Dan worden deze bezoekingen verlicht. Dan worden ze tenminste tijdelijk van de schouders genomen en dan wordt het geen krommis recht gemaakt. En dan worden oneffenheden glad gemaakt. Heeft u het niet op deze wijze ervaren? En als u weet wat het is tot de Heere te naderen, hoe moeilijk het dan ook mogen zijn, welke duisternis dan ook over onze geest ligt, welke kilheid elk gevoel van onze ziel dan ook lijkt te bevriezen, evenwel, als de Heere kracht schenkt tot hem te naderen, want hiertoe hebben wij geen kracht van onszelf, dan volgt hierop over het algemeen een zekere mate van verlichting en rust. Wel nu, als ik versmacht van de dorst, waar moet ik dan heen gaan om deze te lessen? Moet ik niet tot de fontein gaan, zo ook? Als ik geestelijk dorstende ben, moet ik dan niet gaan tot de fontein der levende wateren? Als ik koud ben, zal ik dan weer bijkomen door mijn handen in het ijs te steken? Ik moet tot de bron van die warmte en hitte gaan. Ik moet naderen tot de zon. Zo ook in geestelijke zin, als ik koud, verstijfd en bevroren ben, zodat er geen geestelijk gevoel meer werkzaam is, hoe moet ik dan warmte verkrijgen om mijn ijskoude en verkleumde ziel te doen herleven? Wel, door te naderen tot de zon der gerechtigheid. Als ik in een natuurlijke zin honger heb, hoe moet die honger dan gestild worden? Niet door over voedsel te praten of daaraan te denken, maar door iets te nuttigen van dat brood dat me in de hand wordt gestopt. Zo ook, als ik geestelijkerwijs honger heb, dan kan mijn honger alleen gestild worden door mij te voeden met het brood des levens. Wat is het dan een smaad om op het leerstuk der uitverkiezing, om te zeggen, omdat iemand uitverkoren is, mag hij leven nadat het hem lust, dat hij een levend gemaakt vader genade kan zijn, en toch een walgelijk monster van ongerechtigheid. O, welk een smaad! De psalmist die zegt, wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen. Als de Heere dus iemand verkiest, dan doet hij die naderen tot hem. Wel nu, is het niet een smaad op de deugden Gods om te zeggen, dat iemand tot een heilig God kan naderen, en toch in onheiligheid leven, dat hij kan naderen tot de vlekkeloos reine en gezegende Jehovah, en zich toch wentelen in de zonde en de vuiligheid, dat hij nabij God kan worden gebracht, die de zonde haat en verafschuwt met een volkomen haat, en zich toch overgeven aan ieder walgelijk genot. Daarom, als ik nader tot God, dan moet ik enige overeenkomst met hem verkrijgen. Het is een algemeen begrip, die met de wijzen omgaat, zal wijs worden, maar die der zotten met gezel is, die zal verbroken worden. Maakt de omgang met de wereld ons niet werelds? Er leidt geestelijke omgang er niet toe ons geestelijk te doen zijn? Als wij omgang krijgen met mensen die goed onderwezen zijn in de weg der genade, ervaren wij dan niet vaak dat er tot op een zekere hoogte iets geestelijks door hen aan ons hart wordt meegedeeld? Dan kunnen wij naderen tot de fontein van licht en leven, tot een heilig en zonde-hatend God, en dan zeggen, wij mogen gewoon in de zonde leven en de dingen doen welke die heilige God hatende is. Ik zal u vertellen wanneer wij datgene kunnen doen wat God hatende is. Het is wanneer wij ver van hem afleven, als er geen toenadering is tot die fontein van licht en leven, als de wereld in hoge mate bezit van ons genomen heeft en als we niet in staat zijn te naderen vanwege donkerheid van geest en als de ziel haar afgoden heeft nagewandeld. Het is niet door de toenadering tot God dat wij de zonde begaan, dat zuivert, reinigt en brengt het hart in een geestelijke gestalte. Dat doet de kracht der zonde teniet en des te meer wij tot hem naderen, des te meer kracht en genade wij uit hem ontvangen om de zonde te doden en deze te kruisigen met de genegenheden en de lusten ervan. We gaan ten derde voort met het overdenken waartoe de Heere hem, die hij verkiest, tot hem doet naderen. Dat hij wonen in uw voorhoven. En wat zijn deze voorhoven? De voorhoven des tempels. De tempel was een beeld van Jezus, welke zijn heilige menselijke natuur afschaduwde. En zoals God op een duidelijke wijze in de tempel woonde tussen de Schechina op het verzoendeksel, zo woont de Godheid in de menselijke natuur van Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dat is dan ook de reden waarom er zoveel over de tempel gesproken wordt in Gods woord en waarom er zoveel zegeningen aan verbonden zijn. En zodoende wordt er in de tekst, als er gezegd wordt dat hij wonen in uw voorhoven, niet louter de voorhoven bedoeld van de aardse tempel, doch te wonen in die voorhoven welke de aardse tempel voorafschaduwde. Dit is het waarom wij tot God moeten naderen. Het is om te wonen in die voorhoven. Het is om een gevoel van genade, van vergeving en van vrede te bezitten dat in de conscientie ontvangen wordt uit de volheid van Christus. Doch laten wij het woord wonen eens wat nader onderzoeken, dat hij wonen in uw voorhoven. Het geeft een vaste gewoonte te kennen, zodat hij die God verkiest en tot zich doet naderen, een vaste woonplaats heeft in de voorhoven van het huis Gods. Dit betekent dat hij uit de wereld is geleid om er niet meer in terug te keren, dat hij is afgesneden van een godsdienst van dode vormen, om er niet weer in terug te worden verwikkeld, dat hij van alle zaken is afgebracht die werelds, zinnelijk en duivels zijn, zoals het van een gedaante veranderd te zijn door de vernieuwing zijns gemoeds, dat hij in een geestelijke, heilige en bevindelijke betrekking gebracht is met God, en iets kent van te leven onder de schaduw des Almachtigen. De voorhoven waren verbonden met de tempel, maakten deel uit van de tempel, en de heiligheid van de tempel werd aan hen medegedeeld. Deze voorhoven waren gebouwd naar een goddelijk voorbeeld, zoals wij lezen. En David gaf zijn zoon Salomo een voorbeeld van het voorhuis, een voorbeeld van alles wat bij hem door de geest was, namelijk van de voorhoven van het huis des Heren, in Kronieken. Niemand dan de priesters konden de tempel binnentreden, en niemand dan de hoge priester kon het heilige der heiligen binnentreden. Maar de voorhoven van de tempel, die deel uitmaakten van de tempel, waren toegankelijk voor al de kinderen Israëls. En hierin ligt een zoet beeld, dat degenen die in de voorhoven van de tempel woonden, om zo te zeggen, door de tempel geheiligd waren. Het was in de voorhof van de tempel dat de offeranden werden geofferd in het heilige, dat het reukaltaar en de tafel der toonbroden stonden, en in het heilige der heiligen de ark des verbonds met het verzoendeksel, waarop de Schechina of de heerlijkheid Gods rustte, van waar God gezegd wordt tussen de cherubim te zitten. En daar woonde ook de geest der profetie, de heilige menselijke natuur van Jezus en zijn middelaars genade, heerlijkheid en werk werden alle vooraf geschaduwd door de tempel. Deze was gebouwd naar het voorbeeld van de tabernakel in de woestijn, en dit was de reden waarom de gelovige Israëlieten uit vroegere dagen deze zo beminden en er zo naar uitzagen. Aldus sprak Jona uit de buik des grafs, ik zal de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. En Daniel, toen hij zich in ballingschap bevond in Babylon, ofschoon er de doodstraf op stond, opende zijn venster 3 maal per dag naar Jeruzalem, zijn ogen gericht op de plaats waar de tempel stond, alhoewel deze toen verwoest was. In de tempel was verder alles om in de behoeften en de noden van de geestelijke tempelgangers te voorzien. Zo is dit ook het geval in hetgeen de tempel op een zwakke wijze voorafschaduwde. Ik ben schuldig, vuil, misvormd. Waar zal ik anders heen gaan dan naar de tempel? Want daar is dat koperen wasvat, zinnebeeld voor de fontein, die geopend is voor de zonde en de onreinheid. Ik ben een arme, schuldige misdadiger in mijzelf. Ik heb genade nodig, waar moet ik hiervoor anders heen gaan dan naar dat verzoendeksel, dat besprengd is met het bloed der verzoening? Ik verkeer vaak in grote geestelijke donkerheid. Ik heb licht nodig. Waar moet ik hiervoor anders heen gaan dan naar de Schechina, waar dat licht van God schijnt, het licht der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus? Ik heb voortdurend raadsels die ontknoopt, duistere verborgenheden die opgelost moeten worden. Waar zal ik anders heen gaan dan tot de tempel, opdat de alwijze profeet deze verwarde knopen kan ontbinden? Mijn duistere oefeningen kan opklaren, de verborgen zaken der voorzienigheid kan ontvouwen en verlichting kan schenken in mijn verschillende oefeningen. In de tempel is ook de gehele liefde Gods opgelegd, want het is in Christus alleen dat de liefde Gods wordt uitgestald. En hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en Zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. In de tempel van de menselijke natuur van Christus wordt de liefde Gods geopenbaard. Buiten die tempel is er geen liefde, nee, niets dan toorn, gramschap en een verterend vuur. Niets dan de rechtvaardige wraak Gods tegen de zonde en de onreinheid buiten die persoon het bloed en de gerechtigheid van Gods dierbare Zoon. Als ik dan behoefte heb aan de liefde in mijn hart, men kan zich hierin verheugen in de voorhoven des tempels, waar deze liefde alleen geopenbaard wordt. Heb ik behoefte aan verzoening, vergeving, vrede en aan zonder uitzondering elke evangeliezegening? In de tempel, in de voorhoven des tempels, waar de ere Gods woont, worden al deze zegeningen de geestelijke tempelhanger geschonken. Aldus kon David de man, die zo hoog begenadigd was, zo wel gelukzalig achten. Hij zag hoe gezegend hij was, dien God verkoren had, om deze weldaden te beërven. Hij gevoelde welke welgelukzaligheid eruit die eeuwige verkiezing voortvloeide, waarin God die arme zondaar doet naderen tot de troon der genade. Hij wist ook wat een welgelukzaligheid er opgesloten lag in dat komen tot de voorhoven van Gods tempel, en het daarin wonen als een geestelijke tempelhanger. En onder deze gevoelens verkerende riep hij op een andere plaats ook uit: want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. En zo zegt iedere geestelijke tempelhanger die de heerlijkheid Gods in de tempel aanschouwd heeft, die de vrede, de vergeving, de genade, de liefde, het bloed en de zaligheid gesmaakt heeft door een gekruiste Jezus en die de heerlijkheid in zijn conscientie heeft voelen afdalen onder de zalving van de Heilige Geest. Hij zou liever de laagste plaats in het huis des Heren hebben en spreken: één dag in deze voorhoven, de voorhoven van het huis des Heren, is beter dan 1000 besteed in de ijdelheid en in de zonde. Hij zou liever de laagste plaats innemen in de kerken Gods, als hij maar leven mag onder de zalving van de Heilige Geest in zijn ziel, dan de meest vooraanstaande plaats in de wereld in te nemen. Het vierde punt, en dit moedigt David dan aan, ten behoeve van zichzelf en van dat geestelijke Israël om te spreken, want hij zegt: wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Hebben wij het niet gezocht in de wereld? Hoeveel jaren hebben wij gewerkt om onze vleeselijke begeerten te overladen met het stof en het vuil dat de wereld dan ons bood? Maar hebben wij er nooit ooit enige blijvende voldoening van geoogst? Hebben wij niet geprobeerd om voldoening te vinden in de zogenaamde vermaken der zonden? En lieten deze ooit iets anders na dan moeite en verdriet? Hebben wij niet gepoogd onze voldoening te vinden in de werken, met de gedaante van Gods zaligheid en een naam van te leven, een eigen gerechtigde godsdienst, maar ontbrak er niet altijd iets aan? Hebben wij niet geprobeerd ons tevreden te stellen met leerstukken die in ons verstand drijven en die toch geen voldoening hebben gebracht, want er bleef altijd een schrijnende leegte? De schuld was niet uitgewist, de zonde was niet vergeven, Christus niet geopenbaard, de liefde Gods was niet uitgestort, de zaligheid werd niet gekend, zodat er in niets bevrediging lag. Het was alles niets, en alles buiten dat ene is niets, het is alles ijdelheid en kwelling des geestes, buiten het goed van Gods huis aan onze zielen. Maar als de Heere een vat der genade heeft uitverkoren, als hij hem ingevolge die verkiezing afsnijdt van de wereld, doet hij hem door het inwendige onderwijs en de trekkingen van zijn geest tot zichzelf naderen, en brengt hem ertoe in de voorhoven van zijn tempel te wonen, en toont hem iets van de schoonheid en heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat voldoet hem, en er is geen voldoening alvorens dat is bekendgemaakt. En waarmede moet ons voldoening dan worden geschonken? Met blootweg een bevatting van de waarheid van het evangelie? Daarin ligt geen bevrediging. Met onze bevinding dan? Wel, als wij hierop zien, zijn er zoveel zwakke plaatsen en gebreken, zoveel op- en neers, zoveel zaken die ons doen wankelen, dat wij met al datgene niet ten volle kunnen worden bevredigd. Kunnen wij de mening die de mensen over ons hebben aannemen? Oh, wij denken dat ze zich alle kunnen vergissen. Kunnen we de eigen mening die wij over onszelf hebben aannemen? Dat is nog erger dan de mening van anderen, want hij die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Waarmee kunnen wij dan bevredigd worden? Het goed van het huis Gods, dat wil zeggen het goed dat geopenbaard is in de persoon van Christus. Het is een vreemde zaak dat geestelijke personen zulke uitdrukkingen als het huis Gods kunnen gebruiken en toepassen op een gebouw, zoals dit waarin wij nu vergaderd zijn. U hoort nog wel eens in het gebed uitspreken, opkomen naar het huis Gods. Maar welke grond ligt er in de schrift, elke kerk of kapel een huis Gods te noemen? Ik weet dat de tempel, dat was het huis van God, omdat God daar woonde. Maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Het huis Gods in het Nieuwe Testament heeft slechts twee betekenissen. Allereerst de persoon van Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ten andere, de heiligen Gods, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Hebreeën. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, maar blootweg een verzameling stenen en cement, gewijd of niet gewijd, versierd met een toren of zonder dat toevoegsel, is de benaming het huis Gods niet waardig. Christus is het huis Gods, want in hem woont de Godheid en de heiligen zijn het huis Gods, want God woont in hen en wandelt onder hen. Korinthe. Als dan enig uitverkoren vat der genade verzadigd moet worden met het goed van Gods huis, dan betekent dat niet dat hij verzadigd moet worden met het goed van een kerkgebouw. De gehele godsdienst van sommige mensen die bestaat uit de kerk waartoe zij behoren. Ze hebben een mooie kerk, keurig ingericht, met een bloeiende en tamelijk grote vergadering en een hele begaafde predikant. Hun gehele godsdienst ligt in hun kerk. En als u die wegneemt, dan neemt u hun gehele godsdienst weg. Maar een kerk, hoe goed deze ook is ingericht, hoe geriefelijk en gemakkelijk, zal Gods volk nooit verzadigen zonder dat de tegenwoordigheid en de kracht Gods gevoeld wordt en bekendgemaakt. Zonder de inwendige dauw en de reuk des geestes die op de predikanten op het hart van zijn hoorders rust. Ik heb meer van de tegenwoordigheid Gods gevoeld in de een of de andere verstikkende ruimte waar ik nauwelijks kon ademhalen, dan in sommige schone kerken. En naar mijn oprechte gedachten zou ik liever met de tegenwoordigheid Gods in een kleine ruimte spreken dan in de prachtigste kerken tot de grootste vergadering zonder God. Verzadigd te zijn met het goed van Gods huis is verzadigd te zijn met het goede Gods in de persoon en het werk van Jezus. En daarin wordt al het goede Gods aanschouwd en uitgestald. En och, wat is Hij, een goede tieren God in Christus. Wat een genade en barmhartigheid, wat een zaligheid en liefde wordt er geopenbaard in die persoon van Jezus. En als wij het goed van het huis Gods aanschouwen en als wij gevoelen hoe goed en vriendelijk, hoe genade, goed, gunstig en barmhartig Hij kan zijn en is in de persoon van Jezus, leidt dat tot verzadiging. Er ligt in hem een gerechtigheid die verzadigt. Het bloed dat voldoet aan al de eisen van de wet en aan al de vragen van een schuldige conscientie. Er is een kracht die verzadigt, een liefde die verzadigt, een zaligheid die verzadigt. En niets dan deze zaken zal verzadiging brengen. Welnu, als de ziel tot bij God wordt gebracht, dat hij in zijn voorhoven mag wonen, dan begint zij iets te smaken van dat goed van dat huis Gods. En als het goed van dat huis Gods smaakt, dat wil zeggen de goedheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, dan verbindt dit de ziel aan dit huis. Het is u bekend dat goedheid een zoete aantrekkingskracht bezit. En als wij goedheid, barmhartigheid, genade en zaligheid gevoelen, verbindt dit de ziel aan deze voorhoven. De ziel is verzadigd met het goed van Gods huis, namelijk van zijn heilige tempel, en kan hiermee leven en sterven als het Gode behaagt de ziel te zegenen met een zoete genieting hiervan. Laten we onder de zegen Gods de brokstukken verzamelen van het brood dat ik getracht heb te breken. Allereerst zullen wij letten dan op het punt waarmee wij begonnen zijn. Dat is de oorspronkelijke uitverkiezing Gods. Er kunnen hier enigen zijn die tegen dat leerstuk aantrappen. En wellicht zijn deze tot zulk een schrikwekkende hoogte gekomen, dat zij er zich op een ongepaste wijze over uitlaten en het beschimpen als een afschuwelijk en een hatelijk leerstuk. Nu wil ik u één vraag stellen en een beroep doen op uw natuurlijke conscientie. Want een geestelijke conscientie hebt u niet, zo vrees ik. Verklaarde de Heilige Geest niet door de pen van David: wel gelukzalig is hij dien gij verkiest? Welnu, als u zegt dat zoiets niet bestaat, is dit dan niet in één ogenblik de zegen wegvagen die de Heilige Geest heeft verkondigd? Onderzoek liever uw hart en zie waarom u tegenspreekt hetgeen God op zulk een eenvoudige wijze heeft openbaar gemaakt. Doch Gods volk weet dat het een waarheid is, dat hij wel gelukzalig is dien God verkoren heeft. Velen van Gods dierbare volk die veel beproefd worden omtrent hun eigen verkiezing of God hen heeft uitverkoren, zijn er volkomen mee bevredigd dat God een uitverkoren volk heeft. Hun beproevingen en oefeningen vloeien niet voort uit twijfels en vrees in zaken de waarheid van het leerstuk. Doch dit is het punt waaromtrent zij beproefd worden, of zij één van die uitverkorenen zijn. Ze zijn er zeker van dat God een bijzonder volk heeft, maar de vraag is, ben ik er eentje van? Want ze zijn er zeker van dat niemand dan dit volk naar de hemel gaat, want ze zeggen, heeft God mij onder hem begrepen? En het is goed om deze oefening te hebben, zo grondvesten de ziel en openen de weg voor de een of de andere zoete bemoediging, omdat vroeg of laat na deze oefeningen de geopenbaarde genade Gods volgt. Dit is dus de wortel. De verkiezing Gods. De vrucht is dat men ertoe gebracht wordt om tot God te naderen. Er kunnen hier enigen zijn, en ongetwijfeld zijn die er, die zeggen, o, dat de Heere mij zou willen tonen dat ik een uitverkoren vat der genade ben. O, dat de Heere mij zou willen vertellen dat ik een van zijn uitverkorenen ben. Laat mij u een paar vragen stellen. Heeft God u tot hem doen naderen? Heeft u de kloof gevoeld van een verbroken wet, de schuld en schande der zonde op uw conscientie? En hebt u toch bij ogenblikken ervaren dat al deze hindernissen u uit de weg werden genomen? Bent u ooit in staat gesteld om uw hart uit te gieten voor de Heer en om uw zuchtingen in zijn boezem te ontlasten, uw zonden te belijden en deze te bewenen met een droefheid naar God? En gevoelt u ooit enige verborgen trekkingen van liefde in uw hart, waardoor u nader tot Jezus werd gebracht? Voelt u ooit enige geloofsoefening in uw ziel, waardoor u, ofschoon wellicht met bevende hand, de beloften Gods aangrijpt? Denkt aan haar, die de zoom van Jezus' kleed aanraakte. Het was met een bevende hand. Zij snelde niet op een vrijpostige wijze naar voren en ze greep die zoom niet met een vaste en een krachtige hand. Nee, zij beefde toen ze deze aanraakte, ofschoon ze wist dat ze als ze het kleed slechts zou kunnen aanraken, volkomen gezond zou worden. Misschien hebben sommigen van die bevende zielen onder u iets van dit geloof. U kon niet vrijmoedig naar voren komen, doch beefde. Als u de een of de andere belofte aangreep, uit vrees dat die belofte u niet toebehoorde, en toch hunkerde u ernaar in uw ziel deze belofte te omhelzen. U hebt enige werkingen van liefde tot Jezus gevoeld en ervaren, alhoewel u niet kon zeggen dat u er zeker van was dat hij u lief had. Evenwel waren er zekere tijden en gelegenheden wanneer u zeker voelde dat u hem lief had. U zou hem niet hebben kunnen liefhebben als hij u niet tot zich had doen naderen. Hebt u niet ervaren dat er een verborgen kracht in uw boezem geademd werd, waardoor u met God geworsteld hebt aan de troon der genade en gezegd hebt: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Hebt u niet enigermate verborgen kracht gevoeld, waardoor u in staat werd gesteld uw ziel voor hem uit te gieten en op zijn belofte te pleiten? Dan was u een worstelende Jacob, en u zult de een of de andere dag uit de strijd komen, en dat wellicht spoedig, als een overmogende Israël. Ik zou nog wat meer willen vragen. Deze vragen brengen soms het leven Gods aan het licht. Hebt u soms niet een weinig voldoening gevonden in de geestelijke dingen? Als u Gods woord gelezen hebt, werd er soms niet een zoet licht opgeworpen en voelde u zich niet doordringen met een zoetigheid uit een zeker deel van de hemelse waarheid? Als u de dienstknechten Gods de bevinding van het volk Gods hoorde verklaren en tekenen, hebt u dan niet de weerklank gevoeld van die zaken die de geest het levende huisgezin leert? En ofschoon het misschien maar een korte tijd geduurd heeft, toch zijn er tijden en gelegenheden dat u enig inwendig vermaak hebt gevoeld in de goddelijke zaken, meer dan u ooit gedroomd zou hebben toen u zich in de wereld bevond, of sedertdien het voor mogelijk hield er vermaak in te hebben, met uitzondering van degenen die de volle verzekerheid des geloofs bezitten? Welnu, als de Heere u tot hem heeft doen naderen en in zijn voorhoven heeft doen wonen, en als hij uw conscientie daarvan overtuigt dat er geen ware geluk is dan in hemzelf, niet tegenstaande de pijlen van de Satan en de werkingen van uw eigen boze hart, dan is u uitverkoren ten eeuwige leven. God heeft u uitverkoren, ofschoon u er niet zeker van kunt zijn dat hij zijn eeuwige liefde op u gevestigd heeft. Zien wij wel de wortel van een boom? Nee, deze zit verborgen in de grond. We zien de stam en de takken en plukken soms de vrucht. Zo is ook de uitverkiezing de wortel van alle zegeningen, welke de ziel ooit geniet en zijn toenadering tot God is er de vrucht van. Nu zijn er hier ongetwijfeld die niet de wortel kunnen zien, maar de vrucht die zij tot Gods eer dragen is er evenwel. En God de Heilige Geest heeft in hun hart en leven zijn genadevruchten voortgebracht, ofschoon misschien hun gemoed dikwijls vrezende, wanhopende, bezwijkende, wankelmoedig is, en ze kunnen niet vrijmoedig zeggen dat God hen ten eeuwige leven verkoren heeft. We zien soms de stroom, maar wie kan vertellen waar de bron ontspringt? Van de indrukwekkende rivier de Theems, die door de hoofdstad stroomt, zien wij haar stromen, maar wie hier heeft de bron gezien van waaruit deze stromen vloeien? Zo kunnen de stromen van barmhartigheid, genade en waarheid in iemands conscientie vloeien, en toch kan hij niet in staat zijn de fontein en oorsprong te beschouwen waaruit deze stromen hun eeuwige oorsprong hebben. Maar als er geen fontein zou zijn, dan zouden er ook geen stromen zijn. De stromen zelf tonen ons de wezenlijkheid in het bestaan van die fontein. En aldus, omdat hier niet allen wier hart God heeft aangeraakt kunnen zien dat ze uitverkoren zijn, volgt hieruit niet dat ze niet tot de uitverkorenen behoren. Het is een genade weldaad als de vijandschap van het menselijke hart tegen dat leerstuk is ten onder gebracht. Het is een genade weldaad als we op deze plaats zijn gebracht dat wij gevoelen niet zalig te kunnen worden tenzij wij uitverkoren zijn. En het is een genade weldaad schuld en schande en beschaamdheid van het aangezicht voor God te kennen. Het is een genade weldaad de geestelijke donkerheid te gevoelen nadat deze bij tijden wordt weggenomen door het licht Gods dat in onze ziel schijnt. Het is een genade weldaad zijn eigen ongeloof, de trouweloosheid en de hulpeloosheid te kennen. Want door deze zaken te kennen, door goddelijk onderwijs, wordt er voor God een weg geopend om te verschijnen. Voor het wegnemen van deze belemmeringen en om deze bergen bij zijn tegenwoordigheid te doen wijken. En door aldus een weg te openen om zijn genade en heerlijkheid te openbaren, verkrijgt hij zelf alle lof en eer, terwijl dit de ziel de zoetigheid en de genieting ervan doet smaken. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.